onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 86 en daarvan de verzen 1, 2 en 4. Psalm 86, de verzen 1, 2 en 4. schriftlezing voor deze morgen, gemeente, kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der koningen, het tweede boek der koningen, daarvan het 14e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Koningen 14. In het tweede jaar van Joas, de zoon van Joahas, de koning van Israël, werd Amazia koning, de zoon van Joas, de koning van Juda. 25 jaar was hij oud toen hij koning werd, en hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem, en de naam zijner moeder was Joadan van Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heeren, nochtans niet als zijn vader David. Hij deed naar alles wat zijn vader Joas gedaan had. Alleen werden de hoogten niet weggenomen en het volk offerde en rookte nog op de hoogten. En het geschiedde nu als het koninkrijk in zijn hand versterkt was, dat hij zijn knechten sloeg die de koning zijn vader geslagen hadden. Doch de kinderen der doodslagers doodde hij niet, gelijk geschreven is in het wetboek van Mozes, waar de Heere geboden heeft, zeggende, de vaders zullen voor de kinderen niet gedood worden, en de kinderen zullen voor de vaders niet gedood worden, maar en ieder zal om zijn zonde gedood worden. En hij sloeg de Edomieten in het Zoudal 10.000, en nam Sela in de krijg, in met krijg, en noemde haar naam Jokteel tot op deze dag. Toen zond Amazia bode tot Joas, de koning van Joahas, de zoon van Jehu, de koning van Israël, zeggende, kom, laat ons elkanders aangezicht zien. Maar Joas, de koning van Israël, zond tot Amazia, de koning van Juda, zeggende, de distel die op de Libanon is, zond tot den Seder die op de Libanon is, zeggende, geef uw dochter aan mijn zoon ter vrouw, maar het gedierte des velds dat op de Libanon is, ging voorbij en vertrad een distel. Gij hebt de Edomieten dapper geslagen, daarom heeft uw hart u verheven. Heb den eer en blijf in uw huis, want waarom zoudt gij u in het kwade mengen, dat gij vallen zoudt, gij en Juda met u? Doch Amazia hoorde niet, daarom toog Joas, de koning van Israël, op, zodat hij en Amazia, de koning van Juda, elkanders aangezicht zagen te Bet-Semes, dat het in Juda is, en Juda werd geslagen voor het aangezicht van Israël. En zij vloden een niegelijk in zijn tenten, en Joas, de koning van Israël, greep Amazia, de koning van Juda, de zoon van Joas, de zoon van Ahazia, te Bet-Semes, en kwam te Jeruzalem, en hij brak aan de poort van Jeruzalem, van de poort van Efraïm tot aan de hoekpoort 400 ellen. En hij nam al het goud en het zilver en al de vaten die gevonden werden in het huis des Heren, in de schatten van des koningshuis, mitsga des gijzelaars. En hij keerde weder naar Samaria. En het overige nu der geschiedenissen van Joas, wat hij gedaan heeft en zijn macht en hoe hij gestreden heeft tegen Amazia, de koning van Juda, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken van der koningen van Israël? En Joas ontsliep met zijn vader en werd de Samaria begraven bij de koningen van Israël. En zijn zoon Jerobeam werd koning in zijn plaats. En Amazia, de zoon van Joas, koning van Juda, leefde na de dood van Joas, de zoon van Johahas, den koning van Israël, 15 jaar. En het overige nu der geschiedenissen van Amazia, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En zij maakten een verbintenis tegen hem te Jeruzalem, dat hij vluchtte naar Lachis, maar zij zonden hem na tot Lachis en doden hem al daar. En zij brachten hem op paarden en hij werd te Jeruzalem begraven bij zijn vaderen in de stad Davids. En het ganse volk van Juda nam Azaria, die nu 16 jaar oud was, en zij maakten hem koning in plaats van zijn vader Amazia. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is uw woord toch helder en klaar in de geschiedschrijving van wat wij noemen de Bijbelse geschiedenis. En dat is het ook, want uw woord schrijft de geschiedenis, uw vinger schrijft de geschiedenis, heeft de geschiedenis geschreven in uw woord en geschrijft nog steeds de geschiedenis met uw heilige vingers. Wat mensen er ook van maken, wat ze er ook van geloven of niet van geloven, belasteren of niet belasteren. U schrijft de geschiedenis, lieve heren, en dat zal straks eenmaal de heilige revue passeren. En voor een ieder oog, als gij wederkomt op de wolken des hemels, dan zal van het begin der schepping alles als een doek worden uitgerold. Dan zal het alles openbaar komen, de verborgenheden, de heimelijke zonde. Maar dan zult gij uw volk verschonen, en zoals gij ze hebt verschoond in Christus in de tijd, dan zult gij ze stellen aan uw rechterhand en de bokken aan de linkerhand. Dan zullen daar die aan de linkerhand gesteld worden, al die goddeloze koningen van Israël en Juda. En aan uw rechterhand de godvrezende koningen die gij hebt uitverkoren, gelijk gij David had uitverkoren als de man naar uw hart, zult gij stellen aan uw rechterhand om eeuwig die bruiloft te vieren. Heren, wat is toch een mens? Een lelijk wezen. Een mens, die zelfbedoelende mens, die altijd maar met zichzelf bezig is, die aan de kennis uwer wegen geen lust heeft en van de zonde geen last heeft, want van nature, ook al zijn we godsdienstig opgevoed, kennen we u niet en weten we niet eens dat we leven en dat er een eeuwigheid aanstaande is. Daar weet de mens niks van. Misschien met zijn verstand, maar het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken, zegt gij in uw woord. Een natuurlijk mens weet niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. O Heere, en zelfs uw volk na ontvangen genade hebt mij menigmaal zo'n misverstaan, zo'n misverstand over uw woord. Lieve Heere, we hebben het maar een weinig tijds bezeten en het moet ons steeds weer verklaard worden door uw diepere geest aan het hart openbaard. Wie gij zijt en wie gij wilt zijn en wie gij zijt in Christus, voor een albederver. Een mens is niet meer. En na ontvangen genade, lieve Heere, gij zegt het in uw woord, gij zijt enkel vlees. mens wil graag geestelijk zijn, maar ach, wat een vijandschap. Wat een nameloze godsdienst waar gij niet vanaf weet. Want we zijn niet geestelijk, uw wet is geestelijk en daarom zijn wij het niet. Maar mocht gij die geestelijkheid van de wet in ons hart openbaren, opdat we als vervloekte zondaren zouden nedervallen met al onze pretenties, met al onze gedachten, woorden en werken, dat u het is kwam te openbaren dat er niks van deugt en dat het enkel vijandschap is tegen vrije genade, enkel afkerigheid, hoogmoed. Lieve heren, een mens kent zichzelf niet, tenzij gij hem ontdekt. Dan gaan we er iets van verstaan, dat wij uit uw beeld gestapt zijn, moed en vrijwillig. En dat wij geen vrije wil hebben, maar een geknechte wil, een slaafse wil, een dienstbare geest, een leven van dienstbaarheid, alles onder de wet, met al onze vrome pretenties. Gij kunt er niks van aannemen, gij kunt er niks van gebruiken, gij moet het verdoemen. O Heere, wat een ontzaglijkheid als dat in ons leven wordt geopenbaard, dat we met al onze pretenties en vromigheid op dezelfde hoop gegooid worden als de goddeloze wereld. Opdat de gehele wereld voor u verdoemelijk zij. Lieve Heere, wat is dat toch een gunst als we dat mogen leren. Maar dat is niet genoeg. Dat onze ogen geopend worden voor ons bestaan, wat wij gedaan hebben, wat we doen, wat we zijn. In het licht van uw heiligheid, in het licht van uw woord en wet. Dat is alles niet genoeg. Maar het is wel een wonder. Als het gebod komt en de zonden worden wederlevend, met al onze vromigheid, met al onze gedachten, met al onze beslissingen, dan we de duivel dienen en u niet. Er is geen mens die God dient. Er is geen mens die naar God vraagt. Ook niet tot één toe. En daarom heb gij uw lieve zoon gezonden naar deze vervloekte wereld die wij vervloekt gemaakt hebben om onze vervloekte zonden. Gij hebt uw dierbare zoon gezonden, omdat er niemand is en niemand was die naar hem vroeg. Hij is gekomen niet op verzoek, maar vrijwillig op het verzoek des vaders. Wie is er die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? O Heere, mochten we dan zien op die dierbare schootzoon het liefste wat u had, Thy begotten Son, lieve Heere, dat we hem mochten kennen, maar veel meer van hem gekend zijn. Want dan leven we op zijn rekening voor zijn verantwoordelijkheid, gelijk een David met al zijn zonden, met al zijn vallen in de zonde, toch de man naar uw hart bleef, omdat gij zag op de man van uw hart, het welk is Christus. O Heere, mocht dan die meerdere Davids zoon, die koning der koningen, onder ons wandelingen hebben, onder ons zijn, verblijven, koning zijn in ons hart, van ons leven, van onze gedachten, en dan hoeven we niks meer te beslissen. Want dan kunnen we alles gevoeglijk in uw hand leggen. Al onze bekommernissen op u werpen, om het alleen en uitsluitend van u te verwachten. Heere, dat zal een mens nooit doen, tenzij gij hem wederom geboren doet worden. Op de stemmen des zoons van God, die dan uit de eeuwigheid klinkt, in de tijd geopenbaard en toegepast, opdat doden zouden horen, de doden, te dood, om de dood te kennen, maar nochtans ontdekt, vervloekt, verdoemd, verloren, afgesneden. Heere, gij zoekt nog steeds de slechtste, gij zoekt nog steeds de bedorvenste, Gij zoekt het uitschot van deze wereld. Als we nooit geen uitschot geweest zijn, wat zijn we dan rampzalig hoogmoedig. We ontmoeten van de week nog een vrouw. Die zei, Heere, ik ben er te slecht voor. Ik zeg, dan ben je nog niet slecht genoeg. Want Christus zoekt de slechtste. O Heere, wat een geheim. Wat een nameloos geheim. Als een mens dat geheim is mogen leren. Dat Christus al die slechte mensen voorbij had. Omdat hij de slechtste zoekt. Maar te slecht om best te zijn. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Heere, mocht gij het eens openbaren, want dat is ons bestaan. Dat is ons vijandig bestaan. Hoop veranderingen, maar geen verbeteringen. Een mens is onverbeterlijk. Uw woord leert het ons, een mens. We zijn zo onverbeterlijk, Heere. Maar gij schuift heel ons gedrag aan de kant. Je kunt er niks van gebruiken. Gij hebt uw lieve zoon gesteld, die het geheel doet en alleen. En mochten we op hem zien, door die waarachtige wedergeboorte en bekering. Omdat we het lam God zien, staande als geslacht. O lieve heren, leer het ons door de prediking van uw woord. En dan moet dat woord helemaal gepredikt worden, van A tot Z. En we kunnen dat niet prediken tenzij gij ons daartoe geroepen heeft. Tenzij gij daartoe bediening geeft van uw dierbare geest. Die in al de waarheid leidt, anders kunnen we uw geheimenissen niet verklaren. Want die pretenties moeten we ook verliezen. We kunnen niks. We zijn van gisteren. En we weten niet. Lieve heren, maak het ons allen bekend. Want gisteren zijn we van u afgevallen. Omdat één dag bij u is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Het is maar een zucht van de dag der schepping tot hiertoe. Het is bij u maar een zucht. Een schaduw. Maar mocht het ook bij ons eens worden, Heere, dat die eeuwigheid in Christus in de tijd wordt geopenbaard. Opdat we zouden zien. Zouden erkennen, zouden beleiden, zouden ondervinden dat wij uit het beeld Gods gevallen zijn. En dat gij geen enkele verwachting meer koestert van de mens. Met al zijn verwachtingen, met al zijn pretenties, ach lieve heren. Kom gij het eens genadiglijk af te snijden. Kom gij ons eens genadiglijk te ontdekken. En te bedekken. Want uw bedekking, lieve Heer Jezus, dat is geen tijdelijke, maar een eeuwige bedekking. Heere, mocht gij het ons uit uw woord leren. Dan zien we de geschiedschrijving, hoe koningen van u afgevallen zijn, goed begonnen. Maar ach, al dat goede beginnen van ons is blinkende zonde. Maar wat gij begonnen zijt, o Heer Jezus Christus, dat zult gij ook voleindigen op de dag uw Heerkracht. En als dat toepassing mag zijn in ons leven, dan kunnen we zodanig geslingerd worden, gelijk een Job en al uw heiligen. Maar dan zal blijken dat hetgeen wat gij wrocht, gevrocht heb, zal juichen tot uw eer. Want dat houdt stand in eeuwigheid. Er zal geen woord van u te raden vallen. O lieve Heere, kom ons te hulp. Help ons, Heere, geef ons de woorden in de mond, de zaken in het hart. Ga de rijen nog door. Spreek uw arme volk nog toe, alstublieft, om Jezus wil. Versterk ze nog. Richt ze nog op. Geef ze een mond om uw lof te vertellen, een hart om uw lief te hebben. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de vorige keer hebben we u het leven van de afvallige koning Joas getekend. en zijn rampzalige dood, zijn godsgericht in zijn leven, het begon allemaal zo goed, hè. Net zoals Saul, het begon allemaal zo goed. Ja, al die goed beginnende mensen. Heb je nog, hoor, in onze dagen. Beginnen allemaal goed. Hè? Mensen willen ook goed beginnen. Hè? Dan is het nieuwjaar en dan willen ze een goed begin maken. Mens, houdt toch op. Het zijn allemaal blinkende zonden. God neemt er niks van aan. Mens doet niks anders dan zijn zonde vermeerderen. En de tekst van onze overdenking, een gemeente, die kunt u vinden in 2 Kronieken. 2 Kronieken 25. En daarvan het 16e vers. 2 Kronieken 25 en daarvan het 16e vers. En het geschiedde als hij tot hem sprak. Dan moet u dat ook verstaan in de context. Er was Amazia, de koning Amazia. En de Heere die zond tot hem een profeet. We moeten eigenlijk dat 15e vers er ook bij nemen. En die zeiden tot hem: waarom heb gij de goden van dat volk gezocht, die hun volk niet gered hebben uit uw hand? En het geschiedde, als hij tot hem sprak, dat hij tot hem zeide: heeft men u tot koningsraadgever gesteld? Dat zei koning Amazia tot die profeet, die de Heere tot koning Amazia gezonden had. En Amazia, u weet, die had de Edomieten mogen verslaan en de grote overwinning behaald. En dan neemt hij de afgoden van de Edomieten mee terug en daar buigt hij zich voor neder. En toen zond de Heere die profeet, zijn naam staat er niet bij, maar dat doet ook niet ter zake, die profeet. En die komt Amazia tegen met deze woorden. En dan bedreigt koning Amazia die profeet: houdt gij op, waarom zouden zij u slaan? Toen hield de profeet op, maar hij zei nog wat. En dat is de tekst van onze overdenking. Hij zei nog een zin, moet u goed luisteren. En hij zeide: ik merk dat God besloten heeft u te verderven, terwijl gij dit gedaan hebt en naar mijn raad niet gehoord hebt. Dus gemeente, dat de woorden van deze tekst ons eens zouden bezetten. Want wij zijn geen haar beter als koning Amazia, als koning Joas. Goed begonnen, hè? Mensen willen het altijd goed doen. Yeah. Nou, dat is nou net je grootste vijandschap, om het altijd goed te willen doen. Er is geen mens die goed doet, ook niet tot één toe. Dat is alleen maar de eer van Christus roven. En dan zie je dat ook op alle gebieden, zie je dat. Hè? Mens wil het altijd goed doen. Ja, ja. Er komt niks van terecht, mensen. Want je begin is niet goed. Nee, je begin is verrot. En dan is de rest ook verrot. U zegt, moet dat met deze woorden? Ja, dat zeg je, Jacobus. Uw godsdienst is verrot. En uw klederen zijn van de motten gegeten. Deugt niks van de mens. Ook niet na ontvangen genade. Deugt niks van. Nou maakt de Heere wel onderscheid. Hè? De Heere maakt onderscheid waar het niet is. En dan roept hij zijn knechten uit de duisternis van het rijk van Satan tot zijn wonderbaar licht, in de waarachtige bekering des harten, in de redding van de ziel. En zo ook deze profeet, hè, was een knecht van God, en die moet die goddelijke boodschap aan Amazia verkondigen. En daar hopen we dan over na te denken wat dat nou inhoudt. Koning Joas, die net als koning Saul zo goed begon, bleek toch in de dingen des Heeren geen lust te hebben. En net als zijn zoon Amazia, hè, ze hadden lust in de dingen der wereld, hun hart. Ja, net als Saul van Saul, hè, was wel veranderd, maar niet vernieuwd. Kijk, daar heb ik dan. We beginnen allemaal goed. Tenminste, naar het aanzien. Maar het eindigt in afgoderij, want het staat geschreven: want na de dood van Jojada kwamen de vorsten van Juda en bogen zich neder voor de koning. En toen hoorde de koning naar hen, zo verlieten zij het huis des Heren, des Gods hunner vaderen, en dienden de bossen en de afgoden. En toen was een grote toornigheid over Juda en Jeruzalem om deze hun schuld. En zo gedacht de koning Joas niet der weldadigheid die zijn vader Jojada aan hem gedaan had. Ja, hier wordt Jojada zijn vader. Hè? Want Jojada was eigenlijk een geestelijke vader, een geoefend man in de genade. Daarom wordt hij vader genoemd. En ik heb u ook gepreekt dat Joas uiteindelijk met dezelfde geest bezet was als de goddeloze koning Natalia, koningin Natalia. En daar hebben we uitgebreid over gepredikt. Dat is wat. Dan moet je gered zijn uit de moordklauwen van koningin Natalia en je hebt dezelfde geest. Ja, die Jozabad die zal wel gedacht hebben, hè? Zo'n lief kind, zo'n lief klein kind. Hè? En dat had ze gedaan door het geloof. Had ze dat kindje, die kleine Joas gered uit de moordklauwen van die koningin Natalia. Hè? Die bloeddorstige koningin. Tegenwoordig wordt het allemaal natuurlijk helemaal bedekt. Hè? In ons koningshuis wordt verafgood. Nou, dat is precies hetzelfde, dezelfde afgoderij als die koning Joas bedreef. En zijn zoon Amazia. Ja. Want onze koningin heeft hetzelfde gedaan als koningin Natalia. Een miljoen kinderen vermoord. Door die abortuswet te ondertekenen. Denk erover dat God dat haar toerekent. En als hij ze niet waarschuwt, dan rekent God het ook u toe. Ik heb u gepreekt dat koning Joas bezet was uiteindelijk met dezelfde geest als koningin Natalia. En dat hij zich vergreep aan Zacharia, de zoon van de godvrezende Jojada. En we mogen geloven op grond van Gods woord dat Zacharia ook de Heere vreesde, die zoon van Jojada. En die Zacharia die werd door Joas vermoord. En ik heb u ook gezegd dat de profetische woorden van Zacharia, die op zijn doodsbed uitgesproken heb, dat die zijn uitgekomen. Hè? Namelijk dat de Heer het afvallige gedrag van Joas gezien had en de misdaden van Joas zou bezoeken. Hè? De Heer zal het zien en zoeken, het is allemaal uitgekomen. Want toen koning Joas krank geworden was, is hij op zijn eigen bed doodgeslagen. Hij is niet begraven in de graven van de koningen. Omdat hij de Heere, de God zijner vaderen, verlaten had. En alzo voerden zijn vijanden de oorlogen uit tegen Joas. Dat was een godsgericht. Nou, zo laag is het met die veelbelovende koning Joas afgelopen. Moet je als enige gered zijn uit de klauwen van zo'n moordkoningin. Ja. Want toen hij de Heere verliet, hè, en toen hij tot een valse godsdienst is overgegaan, toen is ook koning Joas al moordend zijn weg gegaan. En tenslotte is hij op zijn bed doodgeslagen. Want die het zwaard opheft, die zal door het zwaard vergaan. En dat was een strafgericht van God. Hè? Maar je zou zeggen, Joas, hè, toen Joas als baby verlost was geworden uit de moordenaarshanden van koningin Natalia, was het God dus niet om Joas persoonlijk te doen. He, dat komt er toch heel duidelijk in uit. Maar waar was het de Heere dan om te doen? Om het zaad van David in leven te houden. In het leven te behouden. He. En dat ziet op de belofte van het beloofde zaad die nog komen moest. Maar het was de Heere niet persoonlijk om Joas te doen. En daarom had de Heer had gewaakt over het zaad van David. Hè, door Joas, door die kleine Joas uit de handen van die moordenares Atalia te redden. Omdat Christus geboren zou, moest worden uit het zaad van David. Daarom werd die kleine Joas gered. Maar de Heer had hem niet uitverkoren. En hoewel koning Joas een verbondskind was, hè, was hij geen erfgenaam van het verbond. Je hoeft echt geen verwachting te hebben van bondelingen. Dan hoef je echt geen, nou, dat verbondsmatig in onze dagen. Hè. De gereformeerde bond, hè, GB, geen bevinding. Dat is allemaal dat verbondsmatige zonder bevinding. Joas was ook een verbondskind. Hè. Maar hij was geen erfgenaam van het verbond. En daarin mocht David wel delen. Want David mocht leven van de weldadigheden van een verbondsgod. Omdat hij in Christus gerechtvaardigd was. Mooi zijn leven er niet bij nemen. Hè? Want David zegt zelf, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, heeft God mij een eeuwig verbond gemaakt, dat wel verordineerd en vast is. Dus op het erf van het genadeverbond eist de Heere alle verbondskinderen ten doop. Net als in het Oude Testament eiste de Heere alle kinderen, alle Israëlitische kinderen, alle Israëlitische jongetjes moesten besneden worden. Dat zag op het verbond, dat zag niet op de bekering, dat zag op het verbond. De Heere wil verbondskinderen bezegelen met een teken des verbonds. Als je onderdaan bent van een koning, dan moet je zijn vaandel dragen. Dan moet je de kenmerken van dat koninkrijk dragen. Wel nu, zo is het ook in het geestelijke. Al dat baptisme ten spijt. Als je op het erf van het genadeverbond geboren bent, dan moet je, dat eist de Heere, dat je ook die tekenen draagt van het verbond. Nou wordt dat in onze dagen, dan zijn de dominees zo barsters hoogmoedig geworden, dan willen ze ineens bepaalde verbondskinderen mee dopen. Maar dan zal God, dat zal de Heere bezoeken, want dat is klinkklare hoogmoed. Dan stellen ze een lidmaatschap van een bepaalde kerk, stellen ze als voorwaarde voor de doop. Heb je ooit zulke onzin gehoord? En dan stellen ze niet alleen lidmaatschap, maar dan moet je ook nog beleidend lid zijn. Dan pas mag je je kinderen dopen. Dat leert Gods woord niet. Dat is tegen het woord. Die verbondskinderen moeten gedoopt zijn. Ze worden geen verbondskinderen door de doop. Ze zijn het en daarom moeten ze gedoopt worden. Ja, op het erf van het genadeverbond eist God alle verbondskinderen ten doop. Maar alle verbondskinderen zijn niet allemaal erfgenamen van het genadeverbond. Nee. Wij weten niet op voorhand wie dat wel of niet zijn en daarom moeten alle verbondskinderen gedoopt worden. Wij mogen daarin geen enkel onderscheid maken. Al leven de ouders goddeloos, heb er niks mee te maken. Dat kind moet gedoopt worden. Ja, dan moeten wel die ouders onder de tucht, omdat ze natuurlijk niet het ja-woord kunnen uitspreken. Nou, dan haal ik er maar een voogd bij, of weet ik het, dan doet de kerkenraad het maar. Dan zegt de dominee maar ja. Ja, daar zijn ze te vroom voor in onze dagen. Maar dat kind moet gedoopt worden. Die kinderen moeten gedoopt worden. Ja. En in Gods woord komt dat dikwijls duidelijk openbaar. Wie nou de erfgenamen van het verbond zijn en wie maar uitwendig tot dat verbond behoren. Je hebt uitwendige kinderen des verbonds en inwendige kinderen des verbonds. Dat leert Gods woord heel duidelijk. En daarin handelt God soeverein. Want Jacob, de Heer zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Beide verbondskinderen. Maar alleen Jacob was erfgenaam van het verbond, van het genadeverbond. En Esau was een verworpene. Ja, dat is het dubbel besluit van de verkiezing. Jacob heb ik lief gehad, besluit 1. Esau heb ik gehaat, besluit 2. Je kan ook zeggen, de Heer heeft zijn uitverkorene lief, alleen zijn uitverkorene lief. En als Christus zegt, ik bid niet voor de wereld, ja, dan is dat vanzelf. Sommigen zeggen, de uitverkiezing is 1 besluit. Nou, best. Uitverkiezing is 1 besluit. Want als de Heer zegt dat hij zijn uitverkiezing, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, dan hebt hij de verworpen niet lief gehad, dat houdt dat ook in. Maar de Heer zegt het in het Gods woord, komt dat dubbel besluit duidelijk, wordt dat geopenbaard. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Beide verbondskinderen. Maar God heeft een deel mensen uitverkoren om eeuwig zalig te worden. En ook een deel bestemd voor de verwerping. Kan geen mens veranderen. Je kunt doen en laten wat je wil. Je kunt het uitleggen zo wie je wil. Dat is Gods raad. Dat is Gods soevereiniteit. Mag hij niet doen met het maaksel wat hij hebt? Als hij daarom begint te tornen. Als ze aan de uitverkiezing beginnen te tornen. Er zijn ook oudvaders geweest die hebben, zeg maar, Wesley. Die geloofde niks van de uitverkiezing. Nou, dan geloof ik het helemaal niet. Dan geloof ik helemaal niks van zo'n mens. Wesley wordt in onze dagen nog wel aangeprezen. Maar het was een gewoon, het was een valse leraar, het was een Arminiaan.
Ja.
De Heer heeft een deel mensen uitverkoren om zalig te worden. En een deel bestemd voor de verwerping. Dat is Gods verborgen raad, daarin mag een mens zich niet indringen. Denk erom hoor, dan mag je je eigen niet indringen. Ook niet door te zeggen dat als het dan zo is, dat God van eeuwigheid een volk uitverkoren heeft tot zaligheid, en van eeuwigheid een deel mensen verworpen heeft, dan is mijn lot reeds bezegeld, zegt de mens. En dan maakt het niet uit hoe ik leef, want als ik uitverkoren ben, dan word ik toch zalig, en als ik verworpen ben, dan word ik nooit zalig. Dus daarom maakt het niet uit of ik bid of niet bid, of ik onder het woord zit of niet, of ik thuis blijf, of ik de zondag invult naar mijn eigen idee, noem maar op. Nou, dat is het meest goddeloze wat de mens zich pretenderen kan. De mens heeft niets te maken met Gods verborgen raad. En als hij daar wel over gaat bedillen, ja, dat kon wel eens een teken zijn van je verworpenheid. De mens heeft niets te maken met Gods verborgen raad. Hè? Aangezien God de mens gesteld heeft onder de wil des bevels. Je hebt een wil des bevels en je hebt een wil des besluits. Wij hebben niks te maken met de wil des besluits van God. Wij zijn gesteld onder de wil des bevels. Hè? Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is de wil des bevels van God. En met de wil des besluits, daar kan geen mens mee werken. Ja, ik kan zelfs nog niet werken met de wil des bevels. Want als er gepredikt wordt, bekeert u en gelooft het evangelie, dan is er geen mens die daarop ingaat. Geen mens! U zegt maar, de Heere bekeert toch mensen? Jawel, de Heere, goed gezegd. De Heere opende het hart van Lydia. Heb Lydia zelf met de sleutel gewerkt om haar hart even open, van slot te doen? Waar staat dat? De Heere doet het! Daar heb je ook alweer die soevereiniteit Gods. Die vrijmacht van de Almachtige God. Er komt geen mens aan te pas. Zalig worden komt geen mens aan te pas. Nee. En soms openbaart de Heere hetgeen hij van eeuwigheid besloten heeft over een bepaalde zaak of persoon. En meestal maakt hij dat openbaar aan de persoon in kwestie. Want als de Heer je gaat trekken uit de wereld. Als die je gaat ontdekken door de wet. Als die je gaat voeren met smeking en geween. En als je dan in dat uur der minnen. Als dan de Heer Jezus geopenbaard wordt aan je ziel door woord en geest. Dan doet het woord kracht in de verlorenheid van je existence, in de verlorenheid van je bestaan. En als je dan mag wedergeboren zijn tot de levende hoop, dan gaat de Heer dat ook vanuit zijn woord openbaren, dat hij je van eeuwigheid gekend heeft. Ja, dan gaat hij zijn wil des besluits aan je bekendmaken. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Maar niet eerder. Niet eerder. Hè? Ja, mensen die pretenderen een open, kijk, je moet uitkijken voor mensen die pretenderen dat ze altijd openbaringen hebben van anderen. Daar ben ik ook achtergekomen dat dat ook allemaal van de duivel is. Het kan waar zijn, maar je kan het onderscheiden of het waar is of niet waar is. Ten eerste, mensen die pretenderen ook van anderen, over zichzelf vertellen ze dan nooit wat natuurlijk, maar ze hebben het altijd over anderen. Hè? Maar je kan het hieraan kennen dat als er bijvoorbeeld iets gebeuren gaat, laat ik het eens zo zeggen, er komt bijvoorbeeld een natuurramp. En dan zeggen sommige, ik heb ze wel gekend, die zeggen ja, er zal wat ergs gebeuren. Ik zeg, wanneer? Ja, dat konden ze dan niet zeggen. Ik zeg, nou, gooi het dan maar in de kliko. Ik zeg, want dan is het verboden om zoiets bekend te maken, al zou het waar zijn. Dus daar kan je het dan al herkennen. Maar meestal wordt het gezegd, die mensen die, die met die openbaringen lopen, dat wordt dan meestal gezegd als de zaak geschied is. Ja, dat heb ik van de Heer te zien gekregen. Ja, ja, zo kan ik het ook. Dat kan niet alleen wel, hè, met al die profeten die achteraf zeggen, ja, dat heb de Heer maar al, daar. Gooit het ook maar in de kliek dan. Mooi niet geloven. Dat zijn mensen die willen daarmee een naam halen. Nou, rampzalige mensen zijn dat. Rampzalige mensen. Weet je wanneer het echt is? Als de mens zegt, ik heb eens een belofte voor een kind gehad. Ik heb dat geopenbaard, we hebben ervan gezongen. Ja. En ik heb er ook bij gezegd, als dat niet uitkomt, heb God nooit in mijn leven gesproken. Had je dat? Dat moest uitkomen. Ten eerste omdat de Heer dat echt gezegd had. En ten tweede, je hebt van die mensen die zeggen dan, ja, nou ja, ik heb een vergissing gemaakt. Nou, dan geloof ik niet eens dat ik verkeerd ben. Want als er één belofte niet uitkomt, dan is er niks van God in je leven geweest. Zij dat onthouden, kinderen. Want daar kan je geen spelletje van maken. Daar kan je geen spelletje van maken. Denk er goed om. Dus het kan. Laat ik het zo eens zeggen. Ik weet de dingen die de Heer mij heeft geopenbaard. Maar dat kun je van een ander nooit zeker weten. Nee. Want dat kan ook allemaal bedrog zijn. Dat kan bedrog zijn. Ik kan niet in het geloof van een ander geloven. Laat ik het zo eens zeggen. In het algemeen gezegd. Ik kan ook niet voor een ander geloven. Ik kan met een andermans geloof niet werken. Er zijn mensen die werken met een andermans geloof. Nou, rampzalig kan niet. Rampzaliger kan niet. Heb je geloof, heb dat voor uzelf bij God. Nu is het wel zo dat in het kader van de gemeenschap der heiligen de Heer banden legt. Hè, onderlinge banden legt vanuit de eeuwigheid. Dat is zeker waar. En die liefdesbanden die blijven tot in de eeuwigheid. Maar ik wil in dit kader zeggen, ik heb mensen gekend die als een soort heilige Maria speelden en die pretendeerden allerlei openbaringen gehad te hebben over zaken en personen. Hè? Maar daar mogen, dat is afgoderij. Daar mag je geen geloof aan hechten. Wij hebben ons te houden aan de wil des bevels van God. Hè? Aan het woord. Maar het is wel zo, hè, dat de Heer soms dingen aan de mens openbaart. Maar, dan moet je, dit is het keurmerk van echtheid. Hè? En als we persoonlijk iets geopenbaard krijgen van de Heer, hebt ge geloof, hebt dat voor uzelf bij God. Of de Heer geeft je vrijmoedigheid om het te vertellen. Maar dan moet het ook te controleren zijn. Mijn vader zei altijd, een gecontroleerd vertrouwen. Nou, daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het mee eens. En dan gaan we kijken of het uitkomt. En als het niet uitkomt, dan ben je een grote leugenaar geweest en een mooie onder de tucht. Mag je niet meer aan het avondmaal. Dan moet je daar eerst mee in de schuld komen voor God. Nou, dat wordt ook niet gedaan natuurlijk, want we hebben allemaal tuchtloze kerken in onze dagen. Hè? Maar kijk, als daar niet nauw op toegezien wordt, hè, want dan zouden al die profeten als sneeuw voor de zon versmelten. Tenzij we die openbaring zelf hebben gehad. Hè? Want dat doet de Heer ook wel eens. Dat hij zijn kinderen. Hè, bijvoorbeeld als er iemand sterft. Dan geeft hij sommigen van Gods volk getuigenis in hun hart. Dat die man of vrouw, kind of jong of meisje goed is heen gegaan. Want niet in de mond van één. Maar in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Dat is ook een keurmerk. He? Dat kan je dan geloven, dat mag je dan geloven. Of je bent er zelf in bij betrokken. He? Ja. In het leven van Joas komt de wil des besluits van God openbaar. Want dat komt ook openbaar als, zoals Joas, die goed begonnen is. Maar het komt openbaar wat God over hem besloten heeft. En dat was eigen schuld, want als hij verloren gaat, is puur eigen schuld. Als hij behouden wordt, is het puur vrije genade. En als hij verloren gaat, is het 100% eigen schuld. Dan kun je nog geen half procentje op rekening van God zetten. Wij zijn van God afgevallen, de Heer is dezelfde gebleven. Nooit vergeten. Maar in het leven van Joas komt de wil des besluits van God openbaar. En Gods woord leert dat Joas in zijn zonde is gestorven. Nou, daar leek het aanvankelijk helemaal niet op. Want hè, zolang Joja daar leefde en zijn raadsheer was, zijn geestelijke vader. Ik hoor nog wel eens mensen, ja, die is mijn geestelijke moeder of die is mijn geestelijke vader. Nou ja, dan zeg ik, nou ja, dan heb je zeker geen vader in de hemel. Dan kwamen van die afgoderij. Maar in het leven van Joas is in zijn zonde gestorven, dat maakte de Heere openbaar. En dat maakt de Heere bijna altijd openbaar in het mensenleven. Anders kunnen we het niet weten. Hè? Ze zeggen, ja, er zijn mensen die sterven als een gesloten envelop. Nou, daar geloof ik niks van. Je sterft niet als een envelop. Je sterft in Christus of in je zonde. Weet je dat dan altijd? Min of meer wel. Min of meer wel. Ja. Maar het is ook een eer, Gods eer, om een zaak te verbergen. Het is niet, je kan er ook geen systeem van maken. Zo bedoel ik het niet te zeggen. Geen zins. Het is ook een eer om van de Heer om een zaak te verbergen. Nou, dan laat je het maar liggen. Wat hebben mensen ermee te maken? De Heer kent degene die er zijn. Maar toch dikwijls maakt de Heer het wel openbaar. In de wil des besluits. Of in de waarachtige bekering. Of dat de mens in zijn zonde sterft. Ja. Joas diende de Heere met een halfslachtig hart. Hij was dus lid van het half verloste christendom. Dat is ook, ja, dat maakt in onze dagen ook vreselijk opgang natuurlijk. De zulke die moeten dan doorgaan voor bekeerd, maar als hij de zulke vraagt hoe Christus aan hen geschonken is. Ik vraag wel eens, nou, vertel nou eens, hoe is dat nou gegaan? En ik had eens een vrouw van een dominee in huis en... Ik zeg, u gaat een avondmaal, hè? En vertel me nou eens eenvoudig hoe de Heere dat gedaan heeft in uw leven. Ja, ze zegt, de kerk bij de... Ik was in Engeland, was ze zeker nurse of zoiets dergelijks. En toen ging ze kerken bij de Free Presbyterian Church. Ik zeg, wel... Ze zegt, ja, dat heeft mijn hele leven veranderd. Ik zeg, ja, dat kan. Ik zeg, maar wat is dan die verandering? Nou ja, het kwam er hierop neer dat ze van een racefiets naar een hallelujahfiets ging. Dus dat is, wat bedoel ik met zo'n hallelujahfiets? Vroeger zei hij van die zwarte vrouwenfietsen, die hadden zo'n gebogen stang onder. Dat noemden wij zo'n opoefiets, dat noemen wij een hallelujahfiets. Nou ja, dus als je dan zeg maar zo'n hallelujahfiets... die had zwarte jasbeschermers en zwarte jas aan. Nou, dan lijkt hij wel zo'n soort non of een soort vrouw van een dominee. Maar ik zeg, hoe is Christus nou in je leven gekomen? Want ik heb al zoveel van die zogenaamde half verloste bekeringsverhalen aangehoord. Van een man. Ik zeg, kom eens even bij mijn huis en kom dat nou eens even vrij vertellen. Ik zeg, want jij ziet er ook al uit als een oud vader. Ik zeg, dan heb je toch wel wat te vertellen, dunkt me. Met zo'n hele zilveren horloge, met zo'n hele zware ketting op je buik. Ik zeg, nou, dat moet toch wel wat wezen dan. Nou, hij begon te vertellen. Hij zegt, ja, hij zegt, ik had een doodzieke geit. Ik zeg, wel, was jij die geit of was het... Die werd beter, ja. Ja. Dat was een doodzieke geit en die werd opeens beter. Gezond. Nou, ik zeg... En verder? Was dat het middel dat je, zeg maar, voor God in de schuld gevallen bent? Ja, hij zegt, toen is helemaal leven veranderd. Ik zeg, ja, man dat is, maar ik zeg, dat kan je geen bekering noemen. Ik zeg, want toen vertelde ik dat ook van die vrouw, die was van... Van de Anglikaanse kerk naar de Free Presbyterian Church gegaan. En toen was ze van een racefiets naar een hallelujahfiets. Ik zeg maar, ja jongen, ik zeg dat heeft nog niks met bekering. Dat is een bekering, laat ik het zo eens zeggen. Dat noemden ze vroeger, Gods volk noemde dat vroeger een bekering van de kroeg naar de kerk. Maar ja, want vroeger, die man waar ik het over had, die speelde vroeger accordeon op bruiloften. Nou ja. Ik zeg maar, ben je wel eens een accordeon voor God geworden? Ja, nou ja, dan staat de wagen meestal stil, hè. En die man, want die zag ik op een gegeven moment, het was in Haskamp, die zag ik met skielers voorbij racen en zijn dochter met een lange broek erachteraan. Ik zeg, ik belde hem op, ik zeg, joh, ik zeg, jij gaat aan het avondmaal, jij doet de naam des Heren lasteren. Nou, hij zegt, ik zal het niet meer doen. Maar na 3 dagen belde hij op, hij zegt, doe het toch. Ik zeg, nou, dan doe je het toch. Ik zeg, dan fiets je wel tegen God op. En nou, een paar weken later werd hij gevonden op de kermis. Was hij bij het koekslaan, was hij aan het resultaten noteren. Dus ja, begon allemaal zo goed, hè. Begon allemaal zo goed, hè. Van de kroeg naar de kerk bekeerd. Nou, daar was Gods volk nog maar bang van hem. Er was Gods oude volk was daar nog maar bang van. Van de kroeg naar de kerk bekeerd. Ja. Nou, tegenwoordig zijn ze zo vroom, hebben ze nooit in de kroeg gezeten. U zegt, moet dat dan? Nou ja, mes, van nature zitten we in de kroeg. Zitten we in de kroeg van de duivel. Ben je er nooit aan ontdekt geworden? Hè? Mijn jongens zeggen wel eens, vader, moeten we dan naar dat vergelegen land om gered te worden? Ik zeg, je leeft er al in. Je leeft al in dat vergelegen land. We zijn van God vertrokken. En we zijn in dat vergelegen land. Hè? Leven we midden in de zonde en ongerechtigheid. Ik zeg, dat is ons bestaan. Daar hoef je niet naartoe te gaan. Ik zeg, daar leven mens van nature in. Of als die oudste zoon, want die oudste zoon die leefde ook in dat vergelegen land. Hè? Dat heeft niks met afstand te maken. Kijk, een mens van nature die verstaat dat woord, hè, op een biblicistische manier. Maar ja, daar kom je voor eeuwig mee om. Dat woord is geestelijk, soms ook letterlijk. Hè? Maar het woord is letterlijk geestelijk. De geestelijkheid van het woord, als we dat nou eens leren verstaan. Hè? Ja. Moet je eerst jezelf kennen. Vraag aan God om ontdekking. Of je jezelf mag leren kennen in het licht van een heilig God. Want kijk, de duivel kan ook ontdekking geven, maar dat wordt nooit opgelost. Dat wordt nooit opgelost. En al die evangelie, al die thesepredikers in onze dagen, hè, die leren notabene, ja, je kan uit het stuk de dankbaarheid kun je ook je ellende leren kennen. Nou, het is allemaal van de duivel natuurlijk, want dat leert Gods woord niet. Door de wet is de kennis der zonde. Maar nou had koning Joas die wet nooit op bezoek gehad. Tuurlijk hadden de profeten hem gewaarschuwd, net als bij koning Amazia. Ja, maar ze sloegen het van zich af. Een mens trapt het van zich af. Maar als de wet in de mensenleven komt, hè, als het nou een ware ontdekking is door de geest Gods, dan kan je dat niet meer van je afgooien. Ik heb het ook geprobeerd om dat van me af te gooien. Ik heb het geprobeerd weg te drinken. Het lukte niet. Dan ben je gelukkig mens, als het je niet meer lukt. He? Ik heb geprobeerd om God uit mijn leven te drinken. Het lukte niet. Nee, het lukte niet. De Heere bleek de sterkste te zijn. He? Kijk, dat begint niet met de wedergeboorte, hoor. Want er gaat eerst een weg der ontdekking aan vooraf. He? Dat kan in een moment, dat kan in een punt destijds. Kijk maar bij die moordenaar van het kruis. Ik ga u geen proces van ontdekking preken. Dat preek ik niet. Kan lang duren, maar kan ook heel kort. In een twinkeling of een aai. Dat je bestaan voor de Heere geopend wordt. En dat je terstond ter helle vaart. En in en door Christus behouden wordt. Kan heel kort door de bocht. Kan je geen systeem van maken. Daar is de Heere vrij in. Maar wij zijn niet vrij. Wij zijn gebonden aan de wil des bevels van God. Ja. Nou ja, tegenwoordig dat half verloste christendom. Hè? Wel bekeerd, maar geen kennis aan Christus. Wel ontdekking, maar geen bedekking. Wel schuld, maar geen vergeven schuld. Nou, dat is een bekering van de duivel. En dat komt openbaar, hè. Want als we niet ons hart aan de Heere hebben verpand, als ik het zo eens mag zeggen, hè, dan komt het vroeg of laat openbaar dat we God en de mammon tegelijk dienen. En dan dienen we de Heere in het geheel niet. Daarom zegt de Heere, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Als je je hart in de Heere verloren hebt, dan hebt hij helemaal. Dan hebt hij helemaal. Dan kan je nog wel eens met je voeten in de zonde staan. Maar dan heb je toch je schat in de hemel. Dan heb je toch je schat in de hemel. He? Simpson stond met zijn, die stond tot zijn nek in de zonde. Maar zijn hart was bij de Heer. Ja. Ja. Dus dat betekent niet, hè, dat Gods volk altijd haar paadje recht kan houden. Geen zins. Kijk maar naar de Bijbelheiligen die in zoveel zonden gevallen zijn. Ze leefden er niet meer in. Gevallen. Maar weet u waar de Heer naar kijkt? Waar we ons hart in hebben. Niet zozeer wat je doet, maar waar heb je hart in? Want waar uw hart is, is uw schat. Waar uw schat is, is uw hart. En Joas en Amazia hadden hun hart in de zonde. En als je God kunt dienen met een half hart, dan is er niets van Christus in je leven. Al kun je ook dagelijks van wonderen en uitredding vertellen. Ik heb die mensen ook wel gekend. Ik heb een man gekend. Hij kwam bekend. Iedere dag kwam hij wel een wonder vertellen. Ik zeg, man. Ik zeg, dan ben ik maar een onbekeerde hond. Niet dat ik daarvan niet kon vertellen. Maar ja, ik zeg zo. Ik zeg elke dag. Ja, elke dag doet de Heer een wonder als je daar oog voor krijgt. Tuurlijk, in het minst is het minste van God is groot. Maar die man die kon zo, jongen. Allemaal van die hele speciale gebeurtenissen. Maar ja, ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, nou zal ik hem toch eens vragen wie nou Christus voor hem is. Want dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord uit zijn mond. Dus komt die man weer met zijn vrouw. Ik zeg, nou moet je toch eens even ophouden met die wonderverhalen. Ik zeg, nou moet je eerst eens vertellen hoe God begonnen is in je leven. Ja, nou, hij kwam niet verder als een begeerte. Ik zeg, nou, dan ben je niet bekeerd. Dan ben je niet bekeerd, hoor. Dan moet er nog alles aan je gebeuren. En heb God zoveel wonderen gedaan in je leven. Dat kan nog waar zijn ook. Maar je kan met een wondergeloof niet voor God verschijnen. Dat ken je, hoor. Ken je, hoor, kinderen. Je kan niet met een wondergeloof voor God verschijnen. Je kan niet met een tijdgeloof voor God verschijnen. Niet met een historisch geloof. Maar alleen in en door Christus, met een waar zaligmakend geloof. Dan heeft de Heer in je hart genomen. Kijk. Want als de Heer vraagt, dat is ook in mijn leven geopenbaard. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Ja, ik was eeuwig te laat. Die trein was voor mij al een gemiste trein, mag ik het zo eens zeggen, gemeente. Die trein die was al vertrokken. Want de Heer zegt, die mij vroeg zoeken. Nou ja, ik was al 26, dan ben je toch te laat of niet? Dan is het toch te laat? Er zijn mensen die zeggen, ja, dan kan je er ook nog bij. Nou, vond ik niet meer, hoor. Ik kon er niet meer bij. Die trein was al vertrokken. Als ik het zo eens mag zeggen. En toen heb de Heer mijn hart genomen. De Heer doet het. Hè? Dan zegt de Heer, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Er is geen mens die het geeft. Nee. De Heer heeft het gedaan. De Heer opent het hart van Lydia. De Heer doet het. Ja. En als je God kunt dienen met een half hart. Met een gedeeld hart. Dan is er niks van Christus in je leven. En dan kun je, net als die man, kun je dagelijks van wonderen vertellen. Maar dat zal je niet baten. God zet in het leven van zijn volk vijandschap. Tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En als je half verlost bent, heb je er niks geen last van. Nee hoor, dan hebben de mensen helemaal geen hekel aan je. Je mag over... Natuurlijk mag je Christus nog wel in je mond nemen. Mag allemaal. Je mag preken. Mag allemaal. Maar als je dat onderscheid gaat preken. Als je gaat separeren tussen zijn en schijn. Tussen schijn en zijn. Dan gaan ze je haten. Dan gaat het half verloste christendom je haten. Nog erger als de wereld. Dat heeft de Heer voor zegt. Dat doet de Heer. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Wanneer je soms nog niks gezegd en dan voel je de vijandschap al je tegemoetkomen en bij al die half verloste beleiders die Gods naam al op de lippen nemen, die roemen in de sacramenten, maar die van hun drek niet gewassen zijn. Nou, dat was ook het geval met koning Joas en met koning Amazia. Ik hoop er nog meer van te verklaren. Gods volk kan wel in de drek vallen, maar ze kunnen er niet meer in leven. En als ze in de zonde vallen, dan brengt de Heilige Geest Gods kinderen tot berouw. Dan moet je misschien wel een been verbreken. En om je dicht bij de Heer te houden, legt de Heer je een kruis op. En dan lees ik van Rebecca en Isaac. Esau, die had twee vrouwen genomen en dan lees je in het woord. En het waren in de ogen van Isaac en Rebecca bitterheid des geestes. Die twee vrouwen, die twee heidense vrouwen. Kan de Heer opleggen als een kruis. opdat je het niet zou zoeken in je vlees, in je geloof, en waar dan ook, waar je ook, waar je, maar bij de Heere, bij de Heere. Ja. Ja, sommige kinderen van God hebben een heel zwaar kruis nodig. Het hebben we allemaal nodig, hoor. Want er is geen onderscheid. Vlees is vlees en vlees wordt nooit geen geest. En dat top Gods volk er hele leven mee. Met dat beroerde vlees. Ja, dat ben je zelf. 100%. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Ja, als hij dat nou mag kennen. Als hij dat nou mag voor de Heer mag uitsnikken. Dan mag hij ook roemen in vrije genade. Want dat hoort bij elkaar. Je hebt van die mensen die heel zielig doen. Die zeggen, arme christen, arme zonder. Ja. Maar als daar geen rijke Christus tegenover staat, is het ook net niks. Hoor. De Heer houdt zich over een arm, een ellendig en arm volk, die op de naam des Heeren betrouwen. He, dus, als het met geloof niet gemengd is, dan is het nog net allemaal niks. Het is nog allemaal vlees. Dus Gods kinderen kunnen wel in de zonde vallen, maar er niet in leven. Gods kinderen, die komen tot berouw. En als ze gevallen zijn, worden ze door de Heer weer opgericht. En daar hebt u het fundamentele verschil tussen een waar kind van God en een hypocriet. Een hypocriet heeft toch heimelijk, subtiel zijn vermaak in de zonde. En dat komt ook openbaar, want zijn spraak. Kijk, daar heb je het nou. Hè. Nou kom ik op het punt, daar kan je iedereen aan toetsen. En dan moet je niet over een woord vallen natuurlijk. Want als je er een systeem van gaat maken, dan moet je zelf onder de tucht en de toets. Maar mensen spraak maakt hem openbaar. Hè. Een mens kan heel evangelisch praten. En het kan allemaal zijn dat hij toch zich bevindt in het gebied van de wet. Ik lees dat vaak. Ik denk, ja, het is allemaal evangelie en toch is het allemaal wet. Versta je dat? Versta je dat nou? Dan moet je in geoefend worden, laat ik het zo eens zeggen. Maar je leert het ook niet uit ervaring. Hoor. Nee, daar heb je dadelijk licht des geestes voor nodig. Hè? Oefeningen des geloofs. Een mens, ook na ontvangen genade, Gods volk zit dikwijls op het gebied van de wet. Dat komt ook door de prediking. Hoe ben je gebakerd, hoe word je gebakerd? Dat is geen excuus hoor, want er zijn... Ik heb wel mensen gesproken, ja, die zeggen, wij zijn daar altijd onder gebakerd. Ja, die zeggen, wat heeft Gods woord ermee te maken? Gods woord is zo clear, zo helder. Dan heb je je eigen laten betoveren, dat is je eigen schuld. Wie heeft u betoverd, gij uitzinnige Galatiërs? Gij uitzinnige afscheiding. Dat is allemaal een valse leer. Daar heb je niet te zitten, of je hebt je eigen ervan vrij te maken. Als je er zit, als je erin geboren bent... Dat neem ik hier niet kwalijk. Maar dan moet je eigen wel vrijmaken. En als ze je dan uitwerpen. Nou, dat zei dan zo. Heb je eigen daar niet voor over. Ben je een bastard. Want tegenwoordig mag de godsdienst niks meer kosten. Daar geloof ik niet in. Dat is een waardeloze godsdienst. Daarom komt dat die predikanten vandaag aan de dag allemaal de mond houden. Waardeloze godsdienst. Kerkdienaar. Maar wij... Het land, wiens koning een kind is. Wee die kerk, wiens predikant een kind is. Wee het land, wiens koning een kind is. Daarmee wordt bedoeld dat zo'n vorst een zot is zonder verstand. Een dwaas zonder verstand. Een vijand van God. Als je een koning hebt, wiens haan koning moet kraaien, dan is het een zot. Ja. Nou gemeente, al zo zal dat land vergaan. Welks koning in staatkundig en geestelijk opzicht een afvallig kind is, zoals Joas en Amazia. En dat geldt ook voor ons land. Hè? Ons land, eens het Israël van het Westen genoemd, loopt voorop in de meest goddeloze zaken. Hè? Legalisering van abortus, legalisering van allerhande sodomie, hè? Verkrachting van Gods geboden, de verachtering van de ware godsdienst. Hè? Omdat de reformatorische media, de huidige kerkleiders en de christelijke politiek de ware godsdienst in discrediet hebben gebracht. Waarmee? Met tactische godsdienstvrijheid. Allemaal tactische besluiten. Hè? Tactische kerkvergaderingen. Kiezen tussen kwaden. De naam des Heren doen lasteren. Met allerlei aanpassingen. Met pluimstrijkende woorden. Met politieke kunstgrepen. Gemanipuleerd nieuws. Met de verbastering van de scheppingsorde. Met de verachtering van de wet gods. Met de veralgemenisering van het evangelie. En daar rust het oordeel gods op. En dat is niet meer af te bidden.
Omdat men de bannen niet verdelgt. Het getuigenis niet aangenomen wordt. He, want dat, daar staat het oordeel Gods op. Wat we ook zien in de tekstwoorden als Amazia geen acht slaat op de woorden, op de waarschuwende woorden van de profeet. Dan zegt die profeet, ik merk dat God besloten heeft u te verderven. Als jij er nou altijd maar tegen af blijft zetten. Dat is een bewijs van je verworpenheid. Dat kon wel eens gebeuren dat je nooit meer zalig kon worden. Zeggen, als er leven is, is er hoop. Dat is niet waar. Ik heb hoop voor verloren zondaar. Gods woord geeft hoop, want daartoe is Christus gekomen. Voor de slechte. Om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. En als jij nou te best bent om verloren te gaan. Als je te best bent voor de hel, dan kom je er zeker in. Dat staat vast. Als je te best voelt voor de hel, dan zou je er zeker in komen. Maar Gods volk, in het stuk van de ellende, die krijgen zich voor de hel over. Ja, absoluut waar ook. Want als je nou een erfwachter van de hel in moet leven, als je nou, een mens is niks meer als een brandhout voor de hel, als een hellewicht, hè? Ready for the fire. Als je zo eens openbaar mag komen, gemeente. En dat gebeurt, dat doet de Heer hoor. Je moet maar niet denken dat het allemaal theorie is. Als mijn volk, zegt hij, een welbehagen mag hebben aan de straf en de ongerechtigheid, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Dat is geen voorwaarde, dat is een werk des geestes. Die gekomen zal zijn om de wereld te oordelen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Waarom? Omdat ze niet in mij geloven. Dus dan heb ik gelijk die onbewuste wedergeboorte in stukken gehakt. Dat doet het woord. Daar wil het woord niks van weten. Dat moet veroordeeld en vervloekt worden. Yeah. Daarom kun je in die afgescheiden kerken niet zitten, hoor, want dan word je bedrogen. Dan word je ziel bedrogen. En dan wordt Gods naam gelasterd. Want als Christus niet het begin is van de wedergeboorte, dan kom je in de hel terecht. Dat staat vast, dat zegt het woord. En dan laat je eigenlijk niet waarschuwen, hè, door het Bijbelse getuigenis. En dan geldt het voor u, als u daaraan vasthoudt, aan die ketterijen en aan die dwalingen, al die dominees, met die gereformeerde gezichten. Ik merk dat God besloten heeft u te verderven. Terwijl gij dit gedaan en naar mijn raad niet hebt gehoord. De Heer is geen speelpop. Zijn woord is niet een van de stripboek. Dat maken ze er in onze dagen van, hè? Ook die politiek. Dan rukken ze eruit wat hun lijkt, om hun ongerechtigheid te bedekken. Nou, daar zal de Heer over toorn. Je kunt beter in de wereld leven als die verloren zoon, als lid zijn van de SGP. Dat zal ik je vertellen. Want er is geen SGP'er die zijn mond open doet. Nou, dan ben je een vervloekte SGP'er. En persoonlijk geloof ik dat die SGP is nooit uit God geboren geweest. Dat is allemaal verrot vlees. 100%. Daar is niks van de Heer bij. Je kan God niet met politiek behagen. Kijk, als het getuigenis niet aangenomen wordt, dan gaat de Heer zijn kandel over plaatsen. En wat de Heer zegt in zijn woord, doet hij, anders zou hij geen God zijn. En mensen hebben altijd nog maar een valse hoop van, ja, val nog. Nee, het valt niet mee, mensen. Dus de kerkelijke situatie in onze dagen is 10 keer erger als van voor de reformatie. Dat zal ik u op grond van Gods woord vertellen. Omdat de waarheid en ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. We zullen er eerst van zingen. En wel van Psalm 33 en daarvan het vijfde vers. Psalm 33 en daarvan het vijfde zangvers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoge bevel van Seremond. Ook die woorden die de profeet heeft uitgesproken tegen die afvallige koning Amazia. Dat geschiedde, dat was al van eeuwigheid besloten dat de Heere die profeet naar die koning zou sturen. En in dat licht zullen we dat vers zingen. En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 33.
Thank you.
Dus gemeente, koning Amazia nam het getuigenis van de profeet niet aan en pleegde daarmee geestelijke zelfmoord. Als je het getuigenis des Heren niet aanneemt, pleeg je zelf geestelijke zelfmoord. En er zijn talloze kerken, dominees en beleiders die reeds geestelijke zelfmoord gepleegd hebben, omdat zij de kerkorde en de kerkleer boven Gods woord stellen, boven de leer van Christus, boven de kerkorde van Christus. En omdat zij zich niet laten corrigeren en bekeren, hè, en dat staat gelijk aan geestelijke zelfmoord. En dat geldt ook voor ons ieder persoonlijk, als wij de stem des Heren niet gehoorzaam zijn, en met de gehoorzaamheid des geloofs, hoor. Niet met een wettische gehoorzaamheid, met de gehoorzaamheid des geloofs en niet in zijn leer blijven, zijn woord aanpassen, net als de SGP doet, zijn woord aanpassen aan de dingen die zich aandienen. Maar dan kan het oordeel niets dan vreselijk wezen. Dan gaan die woorden in vervulling. Ik merk dat God besloten heeft u te verderven, terwijl gij dit gedaan hebt en naar mijn raad niet gehoord hebt. U zult zeggen, maar wie zal er in onze dagen van grote afval en verleiding nog staande blijven? Nou, het antwoord op die vraag is heel eenvoudig. Alleen degene die in de voorbidding van Christus zijn opgesloten en niemand anders. En dat zijn ook al degenen die nog liggen onder het zegel van eeuwige uitverkiezing en nog toegebracht moeten worden. Want als die in en door Christus worden toegebracht, dan zullen ook zij volharden tot het einde. En degenen die begrepen zijn in de voorbidding van Christus, die geroepen zijn tot de bruiloft des lams. Kijk, dat staat er, Gods woord is zo heerlijk eerlijk, hè? Dat kan je niet worden. Je wordt niet geroepen, je bent geroepen. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft des lams. Dat staat niet worden. Tegenwoordig heb je een godsdienst van worden. Zo rampzalig. Gods volk is omdat God is. Vat je dat? En degenen die begrepen zijn in de voorbidding van Christus, die zullen staande blijven en volharden tot het einde. En de grote rest zal afvallen. Hè, en zich uiteindelijk openbaren als de meest felle en subtiele christenvervolgers. Dat komt ook in onze dagen openbaar. Dominee Silfout heeft gezegd van de gereformeerde gemeente, er is in ons land nog geen vervolging. En moet je zelf een vervolger wezen. Dat zegt een vervolger. Dat zegt een christenvervolger. Er is geen vervolging. Ja, dat is de taal van de christen, van de christenvervolgers. Die kennen er zelf niks van en ondertussen vervolgen ze zelfs. Hè, hij heeft zijn eigen broeder daar in Stolwijk heeft hij vervolgd. Dominee Hoogeland. Die had nog een paar ware woorden gezegd omtrent dat dubbelbesluit, dat criminele dubbelbesluit, dat hypocriete dubbelbesluit van die waardeloze SGP. Ja, het is allemaal tactisch in onze dagen. De kerk is politiek, kerkpolitiek. Nou, het is van God vervloekt, hoor. De Heer gaat helemaal opruimen. En al die kerken gaat hij aanbezemen. Al die hoogkerkelijk in onze dagen, die zal hij op de mond slaan. Tegenwoordig hebben ze allemaal een kerkbekering. Alles kerk, kerk, kerk en nog eens kerk. Maar het is allemaal met een kerk met een kleine k. Die gedenkt God niet, hoor. Al die kerken met een kleine k, die staan niet in Gods boek geschreven. Daar weet de Heer niks van. De Heer weet niet af van een gereformeerde gemeente. De Heer weet niet af van een herstelde kerk. Weet hij niks vanaf. De Heer heeft ons een kerk, de reformatie, gegeven. Dat was Gods kerk. En de Heer heeft hem ook weer uitgerukt. Omdat we niet in de leer van Christus gebleven zijn. Daarom. En nou leeft Gods volk, Gods ware volk, buiten de legerplaats. Nou, is niet slecht, hoor. Dat is echt niet slecht, hoor. Want als je maar onder zijn banier mag verkeren, waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, dat is de kerk. Met een hoofdletter. Tegenwoordig zijn er zelfs protestanten leren, ik heb het wel meer gezegd, die beweren, als je geen lid van een kerk bent met een kleine kaak, kan je niet zalig worden. Nou, het zijn arbeiders van de duivel. Dat leert Gods woord niet. Nergens. Dat is rooms. Dubbel drie rooms. Als je geen lid bent van die algemene
één heilige, algemene, christelijke kerk. Dan kan je niet zalig worden. Want dat is het lichaam van Christus. Dat is de kerk van Christus. En buiten die kerk om kan je niet zalig worden. Maar dat is de kerk met een hoofdletter. Die is over heel de wereld verspreid. En die had met de kerk der reformatie had die ook vorm gekregen. Ja, natuurlijk. Dat heeft de Heer gedaan. Daar heb je het alweer. Hè? Als de Heer het doet, dan is het er. Als hij spreekt, dan staat het er. Als hij gebiedt, dan is het er. En als de mens het organiseren slaat, waardeloos. Gooit het maar weg. Dat is net met die kerkzending allemaal. Hè? Ik zie dat wel. Amerikaanse zending krijgen die zendelingen een kist met meer geld mee en ze liggen op strand te bakken. En bij de kerk in Nederland, hè, noem al die kerken maar op. Dat is ook allemaal een mooi weerzendingsbedrijf hoor. Allemaal mooi weerbedrijven. Hè. Die worden allemaal over het paard getild, die zendelingen. Zendeling Ome, nou je moet maar eens een preek van hem luisteren. Je hoort gewoon niks. Hij zegt gewoon niks, het is gewoon een zondagschool vooral. Dat moet allemaal aan de kaak gesteld worden. Want dat zo werkt de Heer niet. Zo werkt de Heer niet. De Heer die zendt ze uit. In de woestijn, in de wildernis, net als Filippus. Paulus, noem maar eens op. Als gebonden gevangenen. Hè? Schipbreuk geleden. Dan weten ze tegenwoordig niks meer van, mensen. Weet je waarom? Omdat ze de ergernis van het kruis er niet doen. Weet je, alle mensen naar de mond spreken. Met een beetje deze prediking, hè? Een beetje deze evangelie. Dat is een vervalst evangelie. De Heer maakt plaats voor zijn eigen werk. En dan moet het woord, het woord en de wet op het scherpst van de snede gepredikt worden. En zo bekeert God mensen, want zijn zachte heelmeesters die stinkende wonden maken, dat is geestelijk net eender. Precies hetzelfde. Daar moet het mes van Gods woord in. Een mes moet ontdekt, niet alleen ontdekt, hij moet afgesneden worden. Afgesneden van dat eerste werkverbond. Van dat verbond waarin we gevallen zijn. Dat verbond hebben wij teniet gedaan. Dat verbond is bedorven. Want door de werken der wet zal geen mens behouden worden. Zal geen mens gerechtvaardigd worden. Alleen door de gerechtigheid van Christus. Voor een lijdelijke zondaar. Voor een verloren zondaar. Voor een afgesneden zondaar. Voor een verdoemde zondaar. Daar is Christus voor gekomen. En die zoekt hij. En die vindt hij. En die brengt hij. Die reinigt hij. Die rechtvaardigt hij. En die brengt hij naar het huis van zijn vader. Die schopt hij niet voor zich uit. Die neemt hij op de schouder. Hè? Ja. En die brengt hij naar huis. Dat is het werk van Christus. En als het anders is, dan ben je half verlost, dan komt het openbaar. Hoor. Dan maakt de Heer de wil des besluits in je leven openbaar. In je spraak, ik heb het al gezegd, je spraak maakt je openbaar. Je komt volledig op uit de wet. Nou, vroeger kon Gods oude volk dat nog opluisteren. Tegenwoordig schijnt er niemand geen oren meer te hebben. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En dan hoor je wel eens een verhaal aan. Ja, nou ja, je hoort in onze dagen niet veel meer. Maar als je daar nog wat aan hoort, dan ja, het meeste is het ook allemaal wet. Allemaal wet. Ik zus en ik zou. Nou, houd er maar mee op. Paulus zegt, die ging heel kort door de bocht. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hè? Ja, maar ik dank God in Jezus Christus. Ben je ook zo'n gegrepene gemeente? Hè? Paulus zegt, waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Kijk, dan ben je gegrepen, dan ben je gerukt uit de klauwen van de duivel. Dan ben je verlost van de heerschappij des duivels. En dan ben je gezet vanuit dat koninkrijk der duisternis en dat koninkrijk van eeuwig licht. Dat is maar geen veranderingetje. Dat dan ben je een nieuw schepsel in Christus. Ken Gods volk dat altijd bekijken? Nou, meestal zitten de gordijnen dicht. Meestal zitten de gordijnen dicht, net als Hemer. Ik heb van de week hebben we die psalm van Hemer nog eens gelezen, psalm 88. Daar staat mijn biografie in. Als je mijn biografie wil weten, moet je psalm 88 lezen. Maar ik weet toch dat God mijn God is. Ja. Ik weet toch dat God mijn God is. Dat in de diepste smarten onze harten in de Heere gerust zijn. Ja. Maar wel overboord geregeld. En net als Jona. Overboord. Overboord. Dat is de weg der heiligmaking. Overboord. Het is ook een beeld van de rechtvaardigmaking. Maar het is ook een weg van heiligmaking. Overboord. Als je denkt dat je maar iets bekeerd in. Als je maar denkt dat je voor 1% bekeerd bent, overboord. Ben vleeselijk, 100%. Niet 90, 100, 100%. Blijf 100%. Wordt nooit geen 99%. Ik dank God. Voor Jezus Christus, onze Heer. Dan ben je in die dankzegging, in die voorbidding van Christus opgesloten. En die zullen volharden. Was Joas niet, was Amazia niet. Die waren niet in de voorbidding van Christus opgesloten. Maar als je in de voorbidding van Christus mag opgesloten zijn. Dan komt Petrus zijn meester wel verloochenen. Maar de Heer had gezegd, ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. Kom maar aan mijn ziel. In al die woeste baren, in al die aanvechtingen. De Heer Jezus gaat voor. Hij heeft de weg gebaand. De Via Dolorosa gegaan. Voor zijn volk. Die het niet vast kan houden. Maar die van eeuwig gegrepen zijn. Die die vast blijft houden. En die. Kijk, er komt ook dat besluit. Die wil des besluits. Openbaar, wordt geopenbaard. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Ziel. Niet in één hand. In beide handen. Ja. En toen Petrus daar in die zaal van Caiaphas zat te vloeken en te verloochenen. Toen keek hij in de ogen van Christus. En wat zag hij in de ogen van Christus? Dan zag hij in de ogen van Christus. Petrus, gij zijt voor eeuwig de mijne. Kijk, verstaan mensen. Toen ging hij naar buiten. Toen heeft hij zijn hart eruit gewend. Toen heeft hij zijn hart eruit gewend. Voor die vloekende Petrus bleef Christus te getrouwen. Ja, dan kom je in dat eeuwige wonder. Hè? Dat eeuwige wonder. Hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Nooit. Nooit. En dat wordt nou, kijk, dat maakt nou de zekerheid des geloofs uit. Hè? En ja, als je geen oefening hebt, dan ben je altijd onzeker. En dan moet je maar eens nagaan of je wel waar geloof hebt. Maar het ware geloof wordt beproefd. Dat gaat op de zeven. Ja, dan denken ze dat de beproeving des geloofs, dat het allemaal van die gelovige wegen en gangen zijn. Nou, forget it. Forget it. Dan heb je wel eens een springende duivel op je schoot. Of een hart. En toch van de heerschappij des duivels verlost. Ja, de duivel heeft geen macht meer over Gods volk. Nee, absoluut niet. Ze kunnen er wel eens een ogenblik, net als Job, aan overgegeven worden. Dan lijkt het alsof de duivel regeert. Maar het is niet waar, hoor. Nee. De duivel is limited. Versta je dat? Gelimiteerd. De duivel is de hond van God. Hij zit aan een ketting. Hij is gebonden. Het is een gebonden duivel. Teken Bunja zo mooi op die christenreizen. Twee leeuwen. Zat aan een ketting. Ja. Je moet er maar eens tussendoor moeten, hè. Nou, Gods volk gaat er tussendoor. Ja, ja. Christus gaat voorop. Hè? Dat is de leeuw wat jullie staan. Dan moet alles er tegen afleggen. Want hij is de overwinnaar over dood, hel en graf. Over je hart, over je vlees. Hij heeft alles overwonnen. Hij heeft alles teniet gedaan. Hij is de hel tot een hel geworden. De zonde tot een zonde geworden. De duivel is die tot een duivel geworden. Jij dat mooi verstaan. Dat verstaan een vleeselijk mens niks van. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. Ja. Dat mocht die koning Hiskia, want die is nou, kijk, die koning Hiskia die is voortgekomen uit dat geslacht van Joas. Joas was de enige overgebleven. Heb God gered uit die handen, worden de handen van koning Natalia. Niet om Joas, nee. Hiskia was weer de eerste godvrezende koning. Hiskia. Ik nou verder niet op doorgaan. De tijd is weer om en we hopen deze stof vanavond te vervolgen, want ik ben daar nog niet mee klaar, daar kom je nooit meer klaar natuurlijk naar Gods woord. Gelukkig, hè? Gelukkig. Maar in de Heere is alles waar, klaar en zeker in hem. En Gods volk in smart, houdt u aan zijn genade, houdt u zich aan de Heere, houdt u zich aan het woord. Laat u niet verleiden door al die profetische geest in onze dagen. Houd u aan het woord, want daar staat vol van profetie en openbaring. En de Heere die heeft het zijn kinderkens geopenbaard. Wat hij gaat doen, hij zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Als je nou dicht bij de Heere mag leven, dan maakt hij je veel bekend. Kun je allemaal niet vertellen? Nee. Maar je moet wel Gods lof bezingen, volk van God. Want de Heere heb je geformeerd om zijn lof te vertellen. Dat is nou mijn vakantie, laat ik het zo eens zeggen, om zijn lof te vertellen. Ik heb er geen mond voor, ik heb er ook geen hart voor, maar als de Heer het geeft, als de Heer die geest vaardig maakt, stond van de week nog in een zaal vol met Filipijnen. Die mensen die zijn er niet bij opgevoed natuurlijk. Die zijn wel een beetje uitwendig christelijk. Want als Lady Gaga op de Filipijnen komt, dan staat heel Filipijnen op, want dat accepteren ze niet. En als Lady Gaga in Nederland optreedt, dan hoor je geen ene revo zijn mond roeren. Nou, daar heb je die afvalligheid. Ik denk wel eens, de Heer gaat zodanig absoluut zijn kandelaar verplaatsen. Naar zulke landen. De eilanden zullen hem verwachten. Nou, de Filipijnen is een en een eiland. Meer eilanden natuurlijk. Maar wat zal het zijn, gemeente? Als we naar de raad des Heren niet gehoord hebben. Door de profeten, door de geroepen en gezonde leraars. De prediking, als we geen acht hebben geslagen op die grote zaligheid. Dan zal het ons vergaan. Ik merk dat God besloten heeft u te verderven. Dat zal toch wat zijn. Daar hebben we zelf voor gekozen. Maar we hebben niet gewild dat Christus koning over ons is. En dan gaat dat toch een keer in vervulling. Je verderf. Het is nog tot heden der genade. Kinderen. De dag. De welaangename tijd. De dag der zaligheid. Geef de Heer de hand. En laat hem met je doen wat goed is in zijn ogen. Dat is zalig worden. Dat is nou zalig worden. Geef de Heer de hand. Zegt de Heer, sla er maar op, want ik heb het verdiend. Als hij dan uit zijn mond mag horen, grimmigheid is bij mij. Dat is nou de Heer. Voor een verloren zondaar. Voor die verloren zoon. Zegt die vader, grimmigheid is bij me niet. En hij omhelst hem. Deze mijn zoon was dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren. En is gewonnen. Dan heb de Heere. Die heb het zijn zoon verweten. Wat jij gedaan hebt. Dat is wat. Sla die herder. Maar die kleine. Die zullen vrij uitgaan. Ik zal die herders slaan in hun plaats. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Amen. O lieve Heere, wat zal dat zijn om zo'n kleine te zijn. Die gij hebt lief gehad met een eeuwenlied. En niks anders kan het bederven, Heere. Maar u zijt het. U zijt het alleen en anders geen. Onze koning en onze God. Van u verwacht ons heilrijk lot. Gij immers zult onze rotsteen wezen. Vergeef ons al onze zonden in spreken en luisteren. Maar verheerlijk uw woord. In de toepassing der zaken in Christus. Om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen. Uit datzelfde psalm 33. Psalm 33. En daarvan. Het tiende vers, zij machtig arm beschermde vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer, nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood en wat er verder volgt. En dat tiende zangvers van Psalm 33. Thank you.
zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.